werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Welkom bij de podcast van Go & Tell. Vandaag de start van een tweedelige serie Questions and Answers. Zaken die aan bod komen zijn onder andere roeping, je wandel als christen en Gods stem verstaan. Hier zijn David en Daniel de Vos.
Lieve mensen, dit is mijn oude broer, Daniel de Vos. Zou je hem een applaus willen geven?
Nou bro, ik vind het te gek om hier te mogen zijn. Het is echt een eer om hier te mogen zitten. Dus we gaan gewoon een paar leuke dingen met elkaar bespreken. We hebben een aantal vragen gekregen. Een aantal mensen, jullie hebben vragen gesteld. En ik heb ze allemaal doorgenomen. En ik denk dat we een aantal vragen kunnen stellen over roeping. Dat gaan we doen. Een aantal vragen over je wandel als christen. En daarna ook zeker even een moment hebben over Gods stem verstaan. Hoe doe je dat nou? Dus als het goed is, komen we hier zo met al jullie vragen die jullie gesteld hebben, komen hierin terug. En wij gaan gewoon lekker in gesprek. Het is leuk om misschien even te beginnen bij roeping. En voordat we daar echt definitief deze vraag ingaan, is het misschien leuk om eens even toch wat jaartjes terug te gaan. Want de bediening van Go & Tell bestaat al heel wat jaar. Maar in de early days, lang, lang, lang geleden, ik woonde nog thuis. Toen is alles begonnen. Kan je daar misschien iets over vertellen?
Ja, gast. Dat kan ik zeker. Het leuke is dat wij hebben natuurlijk heel veel geschiedenis in die periode. Ik voelde me eigenlijk al heel jong geroepen. Ik wist eigenlijk op de middelbare school al dat ik dit wilde doen. Alleen je kan deze job nergens vinden op het vacaturesite.
Nee.
Dus ik heb toen letterlijk in de hemel gesolliciteerd.
Ja.
Ik heb in mijn dagboek een brief geschreven naar de hemel. En ik heb eigenlijk gezegd tegen God, nou, als u nog hulp kunt gebruiken, dan neem mij dan maar. En ik kwam met de Bijbel waar stond dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En toen zei ik, nou, hier is een stukje. Ja. En ik had letterlijk dat ik van mooie dingen hoorde aan de andere kant van de wereld. En dacht, ja, als God, als u daar doet, dan kunt u het ook hier. En ja, het is, als je daarnaar terugkijkt, dan is dat natuurlijk allemaal heel onschuldig geboren. En tegelijkertijd, als je ziet hoe serieus God dat al neemt. Daarom onderschat ik nooit wat God doet bij kinderen. Nee. Als die hun hart in Jezus geven of serieus zijn of hun leven neerleggen en zeggen ik wil later de zending in. Dat zijn echt momentums dat God wel degelijk daarin ingrijpt. En ik ben achteraf gezien gewoon begonnen met wat ik had. En dat was niet veel. Een passie, een droom. En jij kan heel goed vormgeven. Dus je was wel heel snel de klos. Je hebt mijn eerste flyertjes gemaakt.
Ja, de website.
De website.
Ja.
Wat er voor toen die tijd vond ik al heel goed uitzag.
Dank je. Ja. Pas op, hè. Pas op, hè.
Ja, ja nee, dat was echt gewoon supergoed.
Ja.
En wat ook leuk is om te weten, Daniel, mijn oudere broer, die was mijn allereerste bestuurslid.
Zeker.
Want op een gegeven moment, ik begon met spreken en ik kreeg af en toe wat vergoedingen. Mensen gaven wel eens wat om voor een zendingsreis of zo. En dat moest toch allemaal netjes geregeld worden. Dus toen gingen we met z'n tweeën naar de notaris.
Ja.
Twee broekies. En toen richtten we Stichting Go & Tell op.
Ja. De voorzitter, secretaris penningmeester.
En dat was allemaal in 2004.
Ja.
En we gingen naar een notaris in Barendrecht. En dat was echt zo'n hele serieuze man met zo'n zware stem. En ik denk dat hij wel een beetje gesniffeld heeft zo achter zijn hand zo af en toe van wat gaat hiervan komen. Dus wat willen jullie? Het evangelie verspreiden door middel van.
Ja.
En daar voelde je eigenlijk de grap wel een beetje uitkomen. En tegelijkertijd, we hadden het er net even over. Het klinkt heel cliché om te zeggen, maar de humble beginnings. Je realiseert je hoe mooi het is hier als je realiseert waar je vandaan komt.
Ja.
En,
ja, want je begon dus met spreekbeurten. Dat is natuurlijk doorgaan gaan groeien. Wanneer was nou voor jou het moment dat je dacht, hey, nu kan ik fulltime gaan? Want dat is natuurlijk nog best wel een grote stap.
Ja, absoluut. Ja. Nou ja, kijk, ik wilde altijd op fulltime gaan voor de Heer. Dat was de droom. Achteraf zeg ik wel eens, als ik wist wat er allemaal bij kwam kijken, had ik misschien wel een andere droom gewild. Maar ik, het was een worsteling. En er zijn ook heel veel mensen die met die vraag worstelen van wanneer kan je dat nou doen? Ja. Ik heb eigenlijk gewacht totdat het aan twee kanten zo opliep dat ik eigenlijk echt een beetje omhoog zat. In mijn geval, ik had dan spreekbeurt in het weekend, 2, 3, 4 keer. Ik werkte bij de bakker destijds en dan moest ik er 's nachts uit. Dus kwam ik soms 's avonds om 12 uur thuis, moest ik om 4 uur 's nachts eruit. Ja. Mijn vakantiedagen gingen letterlijk op. Dus ik kon geen zendingsreizen meer maken. En ik was toen net getrouwd met Joyce. En dat was het moment dat ik eigenlijk tegen haar zei van joh, kan ik niet springen een keer, een manier. En ik kwam toen terug uit het werk en toen lag mijn Bijbel nog open in Jeremia, volgens mij 31, ergens aan het einde. En daar stond, ik zal voor hem zorgen al de dagen van zijn leven, zolang als dat hij leeft. In zijn levensonderhoud voorzien. Ja. En die tekst die sprong uit op mij. Dat heb je soms in een Bijbeltekst. Dat springt op je. De Bijbel leeft. En ik dacht, dat is voor mij. Dus ik ging naar Joyce en zei, moet je kijken, heeft God misschien gesproken? En toen was het van, ik ben natuurlijk echt een Nederlander, dus ik wil een bevestiging. Weet je wel, heer, dan moet u nog een keer spreken. En toen stond er, toen sloeg ik de Bijbel open, stond er, en het zal hem aan brood nooit ontbreken. Toen dacht ik, moet ik nou mijn hele leven bakken blijven? Of gaat God zorgen voor brood op de plank? En ik heb het laatste geloofd. En toen zei ik mijn baan op. Ik ging naar mijn chef. En ik kon het ook doen. Joyce was ook nog deels verdienen bij ons thuis. Zij was zelfs kostwinner, want mijn salaris was niet zo fantastisch. En zij werkte toen in het hotel. En ik heb gewoon die stap vrijmoedig genomen. En mijn chef heeft me toen nog uitgelachen. Die zei, nou, je komt wel weer terug. En toen ik die stap nam, dat was heel bijzonder. Ik had, en dat is bij God altijd zo. Eerst de stap, daarna de voorziening. Dat is zo balen. We wilden altijd andersom. Hè? God eerst voorziet en daarna stap. Maar eerst de stap, daarna de voorziening. Toen kwam er een jongeman en die zei van, hey, je bent toch David, je hebt toch dat boekje geschreven, help, ik ben geroepen. Wat doe jij nog in de bakkerij? Je moet toch de wereld overreizen? Ik zei, ja, vind ik ook. En toen zei hij, wat verdien je bij die bakker? En toen zei ik, nou, zo en zoveel. Hij zei, nou, we hebben een succesvol bedrijf. Kom maar bij ons op de payroll. En hij zegt, maar je hoeft nooit op te komen dagen. We gaan je supporten. En dat hebben ze 1 jaar lang gedaan. En daarna toen stopten ze. En toen kwam die vraag opnieuw. En toen zei ik, heer, moet ik nu dan? Zorgt u niet meer voor mij? En toen kwam heel duidelijk in mijn hart van, David, wie heeft jou geroepen? Die jongens die je ondersteunde? Of heb ik je geroepen? En toen ben ik echt uitgegaan van het laatste. En toen ben ik, mijn eerste salaris was €800 netto. Maar daar deden we het voor. En daar konden we het mee doen. En dat is toen gaan groeien. En dan zie je door de stadiums heen, ja, God is trouw. Dus het is een momentum van dingen die bij elkaar komen. Je herkent het momentum, maar dan heb je nog steeds lef nodig.
Ja. Ja. Nou, ga je tegenwoordig natuurlijk met vrij grote campagnes de wereld over. Pakistan, meer dan 100.000 mensen. Echt fantastisch. Maar ook daar was eerst een early days moment. En ik weet nog heel goed dat een campagne was wat niet heel goed is gelopen.
Vele.
Maar kan je iets vertellen over hoe je met zo'n tegenslag omgaat? Omdat je wandelt in de roeping van God, waarbij je overtuigd bent van, heer, dit is van u. Dan ga ik mijn ding doen, zoals u het heeft gezegd. En dan krijg ik deze ellende.
Ja.
Hoe sla je daar doorheen?
Ik ben geneigd om te zeggen, ik weet het niet hoe. Ik denk dat dat de genade van God is. Ik word gedreven van binnenuit door een overtuiging. Dat ik weet dat God het kan en God het wil. En tegelijkertijd verdenk ik God ervan, maar dat ga ik nog aan hem vragen als ik bij hem ben. Mm-hmm. Dat hij ook je gewoon test what you're made of. Hij gaat niet zomaar, weet je, als je de droom ziet is het een grote roze wolk. Maar de weg er naartoe is niet eenvoudig. En waar jij naartoe refereert, en ik voel zelfs als ik erover spreek dat het ook emotioneel wat met me doet. En de allereerste keer, een van de eerste keren moet ik zeggen, dat we een campagne deden in Nigeria. We waren beroofd, het geld was weg, het was gespendeerd aan de verkeerde dingen. Ik werd met een auto voor het publiek gereden door het stof. Dus alle mensen die er waren, die verdwenen in het stof. Er waren nog geen 100 mensen daar. En toch ging ik ervoor, weet je. Ja. Ik ben gaan staan, ik ben gaan preken. Er kwamen mensen tot geloof. Ik sliep in een hotel waar de kakkerlakken over mijn bed heen liepen. En we aten frietjes die gebakken waren in kerosine, geloof ik. Want ik was echt super goor. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb vele teleurstellingen gehad. Elke keer dat je denkt, en nu gaat het hem worden. En dan is het hem toch niet helemaal. Ik heb ook gedacht dat de eerste keer 100.000 mensen Afrika zou zijn. En ik geloof nog steeds dat het komt. Maar toen ging in Pakistan ineens de deur open. Stonden in Pakistan ineens 100.000 mensen, 200.000 mensen. En toen dacht ik, ja, zie je wel. Het is ook echt dat God af en toe ook gewoon zegt, I do it my way. Ja, weet je wel? Ja. En daarmee houdt hij ons ook klein. Ja. En afhankelijk. Want als het iets is wat je zelf zou kunnen doen, dan is het geen getuigenis meer.
Nee. Bijzonder, man. Echt. Nou, dit loopt eigenlijk in de lijn met de vragen die er zijn. Sommige mensen vragen zich af, hoe kom ik er nou achter wat mijn roeping is? Jij hebt dat voor jezelf heel duidelijk. Een aantal mensen vragen zich af, hoe kom ik er nou achter wat nou mijn specifieke roeping is?
Ja, nou, ik vind dat persoonlijk een hele mooie vraag. En ik denk dat we daar soms wat te overgeestelijk over zijn. Dat als we dan denken, Heer, wat vraagt u van mij? En dat een stem uit de hemel zegt, ga naar China en weet je wel, zo dat. Maar ik denk dat God je heeft gemaakt zoals je bent, met de talenten zoals je in elkaar zit. Heel veel mensen zijn bang van, ben ik het nou zelf? Of is het nou de Heer, weet je wel? Maar ik zal je vertellen, als jij verlangens hebt om andere mensen te bereiken, dingen in de wereld te doen die eigenlijk ongewoon zijn, dat kan niet van jezelf. Dat is gewoon onzin. Dus ik durf te zeggen, een roeping ontstaat met een verlangen. Wat is je verlangen? Waar ben je goed in? Als de Heer je kleur haar en ogen bepaalt, heeft hij ook het gavenpakketje gegeven met een doel. En heel vaak kun je ergens iets zien in de verte, ook al is het er nog niet. Een beetje zoals de leeuwenkoning. Hè? Everything the light touches is our kingdom. En God zei dat tegen Abraham. Zover je kunt kijken, zei hij, is het van jou. Zover je kunt kijken. Dus je hebt geestelijke ogen van God gekregen, die gecombineerd zijn met een verlangen. En wat je kunt zien vanuit je hart, daar ligt vaak je verlengde. Nou, wat ik ook altijd zeg is, let op waar je op reageert, waar je op triggert. Dus op het moment dat jij hier bent en je hoort mij praten over massa-evangelisatie, dat doet iets met je, dan kan het in het verlengde liggen van je roeping. Op het moment dat je ergens bent in een omgeving waar het gaat over de armen in Afrika en je triggert dan kan het heel goed zijn dat je verlengde daar ligt. Maar wat ook kan zijn, is dat je enorm aangaat op het worden van een advocaat of een rechter of, weet je wel, een groenteman. We zijn niet allemaal in de bediening geroepen. Nee. En we moeten ook allemaal onze verschillende plekken innemen. Daar waar je passies zijn, hè, de Bijbel zegt het ook op Psalm 37 vers 4, verlustig je in de Heer, nou zal je geven de wensen van je hart. Ik geloof echt dat God niet buiten onze wensen omgaat. Hij zal het willen en het werken in u bewerken. Ja. Dus hij is betrokken met jouw binnenkant en hij wil je leren dat de dingen er al in zitten. Er zit al zoveel in je. Dus ik zou zeggen, word wat vrijmoediger over wat je zelf denkt dat het zou kunnen zijn.
Kan het ook zijn dat het soms een beetje misleiding is dat mensen alleen maar de gedachte hebben dat de roeping in de lijn ligt van voorganger zijn, spreker zoals jij, worshipleider. Dat zijn dan de dingen, dat is echt de roeping. En de rest, ik weet het niet.
Ja, helemaal eens. En dat is misschien ook wel een beetje onze schuld. Omdat wij op de podiums natuurlijk vooral het woord spreken en spreken over bedieningen enzovoort. Maar misschien moeten we ook wat meer interactie doen gewoon met mensen die supergoed zijn in een vakgebied en gewoon koninkrijk kunnen brengen in de maatschappij. Ik denk dat we daar
een verschil maken.
Ja, als kerk en als bedieningen gewoon ook misschien meer ruimte voor moeten maken. Zodat alle mensen zich kunnen herkennen in het koninkrijk.
Ja, want als we allemaal in de kerk zitten op zondag en nooit meer door de week naar ons werk gaan,
waar doen we het dan voor?
Wie gaat de mensen bereiken?
Zo is het.
Hey, even kijken hoor. Ik heb een andere vraag. Even, dat gaat over bidden. En dat is even in het verlengde van je wandel als christen. Iemand vraagt zich af van, hoe ga je om met het bidden in tongen?
Dat is een hele diepe vraag.
Ja.
De Bijbel zegt eigenlijk dat er twee verschillende manieren zijn van bidden in tongen. Eén tong is de stichting van jezelf en één tong is de stichting van de gemeente. En de tong der stichting van de gemeente is eigenlijk in het verlengde van de profetie. Daarover zegt de Bijbel dat als iemand die uitspreekt, en dat is in een publieke samenkomst, moet daar altijd vertaling bij zijn, zodat mensen snappen waar het over gaat. Dat moet een doel dienen. Maar de tong die je kunt inzetten ter stichting van jezelf, als je de Heilige Geest van God ontvangt, dat is iets wat je als een soort van geheim wapen bijdraagt. En ik zet het wel eens in als ik gewoon niet weet wat ik bidden moet. En, maar ik ben er voorzichtig mee aan het publiek. Omdat ik ook weet dat er heel veel mensen zijn die dat niet begrijpen. En Paulus zegt ook, als je bidt, bid in de geest en met je verstand. En dat betekent dat ik wel gevoelig ben in de momenten waar ik dat op doe. Maar dat betekent ook, dat stel je nou voor dat God het zomaar bij mij ineens nu doet. Vind ik het ook best, weet je. I'm all his. Zo.
Ja. Ja. Oké. Okay. En als het gaat over evangeliseren, dus je bent christen, je houdt van Jezus en je leeft met hem. Dan kan er nog wel eens een soort druk komen dat je moet evangeliseren. Weet je, op je werk of misschien op straat. Misschien als je dat ook wel eens vertelt. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe moeten mensen daarmee omgaan?
I'll be honest. En dat probeer ik de hele tijd natuurlijk te zijn. Ben ik denk ik al. ik vind het lastig. Ik geloof de grote opdracht. Dat is eigenlijk het allerlaatste wat Jezus ons meegeeft. Van alles, zegt hij, van alles. Als je maar dit doet, geef het door. En het mooie daarvan ook, want als je geeft, gaat het stromen. Als je het voor je houdt, dan is het een dood water. Ja. Jezus zei, bronnen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Maar als je het geforceerd gaat doen, dan stroomt het helemaal niet. Dan is het een blokkade. En dan wordt het een last. En dan kost het je superveel energie. En ik heb geleerd, want ik heb vroeger heel veel aan evangelisatie gedaan. Mensen meegenomen, de straat op enzovoort. En dan krijg je van die preken, breng het woord, gelegen of ongelegen. Maar je moet je afvragen voor wie die tekst geldt. Gelegen of ongelegen voor jou? Of voor de persoon aan wie je het vertelt? Mm-hmm. Want ik heb wel mensen zien evangeliseren. Gewoon schadelijk. Die mensen eigenlijk na afloop zeggen van, nou, ik wil helemaal niks met de kerk en het geloof. Maar dat zijn een paar lijpo's, weet je wel. Terwijl het uit een goed hart voortkomt. Dus ik denk persoonlijk, be yourself. Wees jezelf. En zorg dat je in het verlengde van wie je bent, spontaan bent en eerlijk en open bent als het erop aankomt dat je van Jezus en God houdt. En dan zul je zien dat juist in die momenten de geest van God je kracht geeft. Maar als je geforceerd met flyertjes gaat staan terwijl het niets voor je is, dan doe het, weet je wel. Ja. En voor de mensen die dat heel goed kunnen en vinden, hey, go for it, weet je wel, doe je best. Ja. Maar wees gewoon ook gevoelig in hoe je dat moet doen. Maar ik zou geen juk opleggen of schuld van, nou, dat moet je doen, want anders. De ontmoetingen die ik heb gehad, die echt vruchtbaar zijn geweest, zijn heel vaak spontaan, ergens in de rij, of in het vliegtuig, of in een knipoog. Meestal voel je wel dat God creates an opportunity. Ja. En dan heb je nog altijd een keus. Kun je erin springen of niet? Maar het is Jezus die de wereld redde.
Ja.
En niet wij. Zo legt die verantwoordelijkheid ook bij hem.
Het gaat dus wel over, wees altijd bereid.
Hé, dat ben ik helemaal voor.
Ja. Ja.
Dit was deel 1 van Questions and Answers met David en Daniel de Vos. Luister volgende week naar deel 2 van de antwoorden op jouw vragen. Tot die tijd kun je ons altijd volgen via de social media kanalen.